Ik wil met jullie spreken deze morgen over gebed. En specifiek over voorbeden. En vanuit Nehemia hoofdstuk 1. Dus die mogen jullie vast opzoeken. En er gebeurt vrij veel in deze dienst, heb ik het idee. En mooie dingen, ook heel veel dingen waarvan, maar goed, dat denk je volgens mij altijd als je spreekt. Oh ja, dat is mooi. Ja, hey, dat is precies wat ik. Dus, maar misschien zit je hoofd wel heel erg vol. Dus ik zat een beetje na te denken van wat ga ik delen en wat niet. Dus, nou ja, ik hoop dat het niet te lang is. En anders, nou ja, voel je vrij om te bewegen. En, en ik wil eerst bidden, want ik weet niet zo goed hoe ik nu moet beginnen. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, u bent zo'n goede vader voor ons. En we hebben deze morgen al heel veel gehoord. Mensen die zonde hebben beleden. Zowel bij het breken van het brood als in deze of dit deel van de samenkomst. U heeft gehoord zoveel gedachten die er gedeeld zijn. Gebedsverhoringen die er zijn geweest. We hebben liederen gezongen met diepe inhoud en rijke betekenis. Heer, het is overweldigend en ik voel me bijna beschaamd om nog iets te delen. En tegelijkertijd heeft u iets op mijn hart gegeven en ik bid dat u zelf spreekt en geeft aan ieder wat die persoon nodig heeft. Ik bid u voor kracht, voor mijn broeders en zusters om te kunnen luisteren. En dat u door uw geest zult spreken met een ieder wat er nodig is. Geef mij ook vrijmoedigheid en helderheid in gedachten wat u wel of niet wil zeggen. Ik wil u dat bidden in de machtige naam van Jezus Christus, uw Zoon. Onze Heere en onze Verlosser. Amen. Nehemia 1. Daar wil ik in ieder geval naartoe. Dat weet ik zeker. Dat is mooi. En ik heb een PowerPoint erbij. En de titel die ik erboven heb gezet is Nehemia. Leren van een man van gebed. En als ik over gebed spreek, dan bedoel ik voorbeden in dit geval. Je hebt verschillende vormen van gebed. Je kunt danken, je kunt loven, de Heere groot maken om wat hij heeft gedaan. Je kunt hem aanbidden vol eerbied en ontzag. Je verwonderen over wie hij is en hem de eer toebrengen. Je kunt, wat we hopelijk allemaal 's ochtends of 's avonds of 's middags doen, gewoon tijd met God besteden waarin je, ja, bij wijze van spreken, geniet van wie hij is. Dat je je leven met hem deelt. Maar waar ik nu over spreek, dat is echt voorbeden doen. Dat is bidden voor iemand anders of voor jezelf. Of bidden voor een bepaalde situatie. En vanuit Nehemia 1 willen we daar een aantal lessen krijgen. Maar voordat we dat doen, even kort een tijdlijn. Ik wilde hem eigenlijk uitgebreider doen, maar dat ga ik nu niet doen. BC betekent Before Christ, dus voor Christus. Ik wil hem nog naar het Nederlands zetten, maar dat ben ik gewoon vergeten. Maar even een soort van tijdslijn om Nehemia te plaatsen, zodat ook als je het boek thuis leest, dat het iets duidelijker wordt, misschien. En ja, eigenlijk begint het bij Jeremia. En het gaat allemaal rondom de Babylonische ballingschap. Nou, voor degenen die dat een lastig woord vinden. Het is in ieder geval een lastig woord om uit te spreken, snel. Ballingschap betekent dat een persoon of meerdere personen gevangen genomen wordt geworden. En ergens anders naartoe verbannen worden. Naartoe gezet worden. In dit geval twee stammenrijk. De Joden die in Jeruzalem en rondom Jeruzalem woonden. Die werden op een bepaald moment als oordeel van God uit Jeruzalem, of in Jeruzalem gevangen genomen en meegevoerd naar Babel. Dus vandaar Babylonisch, Babel, Babylonische ballingschap. Dus ze werden als het ware verbannen of als gevangenen meegevoerd. Ja, dus daar hebben we het over. En de eerste persoon en elk persoon die ik onderstreept heb, dat is ook een, je ziet niet zo heel goed door het licht, maar goed, dat maakt niet uit. Maar elk persoon heeft ook zijn eigen bijbelboek of een naam van een bijbelboek eraan gekoppeld. En deze personen die leefden allemaal rondom de ballingschap. Dus je hebt Jeremia. Jeremia was een profeet en die kondigde aan dat God zei en nu is het genoeg. Na honderden jaren ongehoorzaamheid van Israël en van het tweestammenrijk in het bijzonder. Het is genoeg, er gaat oordeel komen. Maar hij zei nog twee dingen erbij. Hij zei het oordeel wat gaat komen is ballingschap. Maar het duurt maar 70 jaar. Of maar, het duurt 70 jaar. Een hele generatie zal in ballingschap gaan. En het tweede wat hij zei is, na die 70 jaar zal er een herstel komen. En je hebt heerlijke hoofdstukken in Jeremia staan. Je hebt heel veel oordeel en boosheid en verdriet van God. Maar ook een herstel wat hij voor ogen schildert. Van een geestelijk herstel waarin zij met God zullen gaan leven. Dus een profeet, Jeremia. Nou, en in zijn bediening, aardig wat jaren nadat zijn bediening is begonnen, gebeurt het ook. Jeruzalem wordt verslagen. En er vindt een ballingschap plaats. Bijna iedereen rondom Jeruzalem, in Jeruzalem, wordt meegevoerd naar Babel toe. En dat is een hopeloze situatie. Dat betekent dat deze mensen niet naar de tempel konden om God te aanbidden. Dat deze mensen uit hun land zijn weggenomen. Zeg maar, wij hebben medelijden met Oekraïne terecht. Maar dit is nog heftiger. Dit zou zijn dat Rusland Oekraïne binnenvalt. En iedereen zo'n beetje gevangen neemt, behalve een paar bejaarden en een paar arme mensen. En dat ze meevoeren en aan het werk stellen ergens in een of andere gehucht in binnen Rusland. Heel heftig. En, maar goed, God gaat verder en dat is ook mooi. Dus je ziet dat als dat gebeurt, dat is 608 jaar voor Christus. Na 3 jaar wordt er een man opgericht door God, eigenlijk meerdere. Daniel en zijn 3 vrienden, waarschijnlijk nog meer mensen. En die gaan aan het werk voor de koning in Babel en God gebruikt Daniel. Zometeen zullen we zien, ook in gebed. Maar ook als leider binnen Babel. En God gebruikt hem om zijn plannen uit te voeren. Dat is heel mooi. Heel mooi om te lezen ook. Dan Ezechiël, nog een profeet, wordt opgericht. En die verkondigt ook een herstel, maar ook oordeel over de naties. Maar ook een herstel voor Israël. God spreekt nog steeds tot zijn volk. Te midden in ballingschap. Dat is mooi, als we zelf in een hele heftige situatie zitten, zie je dat God hetzelfde wil doen. Hij wil spreken terwijl we in chaos zitten, terwijl we in een moeilijke situatie zitten. En dan gaat het verder, want wat gebeurt er in Jeruzalem? In Jeruzalem is nog steeds een koning op een bepaald moment. En die gaat in opstand komen, en dan komen de legers van Babel en die vernietigen Jeruzalem. Jeruzalem wordt echt met de grond gelijk gemaakt, tempel wordt vernietigd. En eigenlijk het alle hoop vervaagd voor een Jood. Maar niet voor God. En dan zie je dat jaren later, 70 jaar nadat de ballingschap is begonnen, is Daniel, die is aan het lezen, ja, niet in een Bijbel zoals deze, maar in een boekrol. En hij leest het Bijbelboek Jeremia en hij leest, hé, maar deze ballingschap duurt 70 jaar, daar zijn we nu. Dus God gaat herstel brengen. En dan gaat hij niet met zijn armen over elkaar zitten. Van nou ja, God gaat herstel brengen. We gaan kijken hoe hij dat gaat doen. Maar hij gaat bidden. En dat kun je lezen in Daniel 9. En hij gaat voorbeden doen voor het herstel. En God verhoort zijn gebed. En er komt een herstel. En Babel wordt verslagen door door het Perzische Rijk. En er komt een terugkeer. Er gaan mensen terug. Een kleine groep gaat terug naar Jeruzalem toe. Nou, even ietsje sneller nog. Dan gaat op een bepaald moment krijgen Joden, een aantal Joden krijgt in hun hart om de tempel te gaan herbouwen. Want Jeruzalem ligt aan Jeruzalementen, maar ook de tempel. En ze willen de tempel gaan herbouwen. En dat doen ze, komt er tegenstand. Maar Gods hand zit erachter. En dat vind ik gewoon mooi. Gods hand zit erachter. En dus wat mensen ook doen, hoeveel tegenstand er ook is, God komt tot zijn doel. En dan gaat het ook doen. En dan richt hij 2 profeten op, Haggai en Zacharia. Die gaan profeteren en het volk vat weer de moed en wordt vermaand, nogal scherp. En ze gaan herbouwen, tempel wordt herbouwd, geweldig. Maar dat is nog niet alles. Dan is er een man, en we kennen het verhaal in het boek Esther, die wil de Joden vernietigen. En daar zijn allerlei redenen voor, daar zal ik jullie nu niet mee vermoeien. Maar God richt een koningin op, Esther, om zijn volk te beschermen. En zelfs een soort koningin, dat je denkt van, hoe een hoge plaats heeft God haar wel niet gegeven daarin. Maar zijn volk wordt beschermd. God is bezig met zijn volk. Dan wordt er een profeet opgericht, Maleachi. En God gebruikt hem om ook beloftes aan te kondigen. Om tot zijn volk te spreken. En dan komen we bij Ezra en Nehemia. Dan komen we bij het boek waar we over gaan spreken, over gaan nadenken. En deze 2 boeken horen bij elkaar. Ezra en Nehemia, die kun je niet helemaal lostrekken. Maar Ezra die wordt gebruikt om een herstel te brengen, een geestelijk herstel te brengen bij de Joden daar zo. Dat ze het verbond gaan vernieuwen, dat ze op zich opnieuw toe gaan wijden aan God. En Nehemia wordt gebruikt voor 2 dingen. 1, voor de tempelbouw, of voor de herbouw van de muren. En het tweede, hij wordt een paar keer gouverneur van Jeruzalem. Dus we zouden zeggen burgemeester van Jeruzalem. En God gebruikt hem op die manier ook. En dat kun je lezen in Nehemia en ook een stuk in Ezra. Maar goed, even een beetje achtergrond. En waarom ik dit geef is niet alleen voor de mensen die houden van bijbelfeitjes. Maar deze mensen hebben een aantal dingen gemeen. En een van de dingen die ze gemeen hebben is dat al deze mannen en deze vrouw en hele grote groepen mensen om hen heen krachtig gebruikt zijn door God. En waarom? Nou, mede omdat dit mannen en vrouwen van gebed waren. Dus Esther, op het moment dat het spannend wordt en zij naar de koning gaat om voor bescherming te vragen eigenlijk, kondigt ze een 3 dagen vaste tijd af om te gaan vasten en bidden dat God verhoring geeft en zijn volk beschermt. Daniel wordt machtig gebruikt in gebed om ervoor te zorgen dat het volk teruggaat naar Jeruzalem en naar hun grondgebied. En zo al deze mannen waren mannen en vrouwen van gebed. En ook Nehemia, als je het boek Nehemia leest, zie je hem keer op keer tijd in gebed besteden. En daardoor worden ze ook machtig gebruikt. En dan komen we eigenlijk gelijk bij de reden waarom ik hierover spreek. Dat is, eigenlijk komt erop neer, we verlangen om een krachtige gemeente te zijn, een heilige gemeente. Een gemeente die gebruikt wordt om zielen te winnen, dat vele mensen tot geloof komen. We verlangen ernaar dat discipelen gemaakt worden, dat mensen geestelijk gaan groeien. We verlangen ernaar dat de gaven van de geest werken. We verlangen ernaar dat er zorg gedragen wordt voor alle broeders en zusters hier, maar ook in onze omgeving. Toch, daar verlangen we naar. Maar er is een wapen aan ons gegeven in onze hand die zo krachtig is, maar waar wij eigenlijk zo zwak in zijn, als ik eerlijk ben. En ik bedoel dit niet als aanklacht, want deze preek is in 3 maanden geboren in mijn eigen hart. En God heeft van alle kanten mij ook letterlijk om mijn knieën gebracht, maar ook verbroken hoe gebedsloos ik wel niet was en hoe krachteloos ik wel niet was in het gebed. En ik weet dat er meerdere zijn waar God bezig is. Dus ik zie dit niet als een roede vandaag dat ik sla. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Weet je, als ik vraag, en ik vraag geregeld aan mensen, hoe is je gebedsleven? En soms wordt er wel eens een grap over gemaakt dat ik dat vanuit niks kan vragen. Maar het interessante is, als ik vraag aan de gemiddelde persoon hier zo, hoe is je gebedsleven? Dat er een beetje stotter en een beetje... En dat heel veel mensen zeggen, eigenlijk niet goed. Of ik besteed te weinig tijd, of ik ben zo krachteloos, of ja, weet je, Bijbel lezen, ja, dat is heerlijk. Weet je, ik verslind de Bijbel, maar als het dan gaat over gebed, ja, dat is toch een zwak puntje. En dat is eigenlijk mijn hart. En ik verlang naar deze samenkomst. 1, dat we handvatten hebben gekregen, waardoor we meer en misschien wel beter, dat klinkt een beetje hoogdraven misschien, maar dat we beter gaan bidden. En dat we daar echt Gods kracht in gaan zien. En dat je ook in je hart aangescherpt bent van, Heere, het is zo'n wapen wat we hebben gekregen. Ik wil dat gaan gebruiken. Weet je, misschien dat je hier niet staat op het podium. En dat je dan een soort gevoel hebt van, oh ja, ik ben dus een van de zwakkeren. Ik ben een van de minderen. Ik denk dat degene die echt gegrepen wordt door God om te gaan bidden, dat die zo ongelooflijk krachtig is voor de gemeente. En ik zou willen dat we hier massa's, mannen en vrouwen, kinderen, jongeren krijgen die echt gaan bidden. Want dan gaat echt levens veranderen. Weet je, we bidden, we hebben voor broeders gebeden die niet aanwezig zijn. We hebben bij het avondmaal voor broeder gebeden. We bidden voor zoveel dingen. Wat als God al die gebeden gaat verhoren? Hoeveel vrijheid en vreugde en reinheid zou er wel niet zijn? Hoeveel leven zou er wel niet ontspringen? Nou, dat is mijn hart erachter. Dus wat we zien, wat ik zei, al deze mannen en vrouwen van gebed, maar ook Jezus. In de voorbereiding was ik bezig met het leven van Jezus onder andere. En je ziet dat Jezus zich constant terugtrekt om te bidden. Om met God te zijn, ja, maar ook voorbeden te doen. Hij zegt tegen Petrus, Satan gaat komen om jullie te ziften. Om jullie te schudden, om jullie aan het wankelen te brengen. Maar ik heb voor jullie gebeden. Ik heb voor je gebeden, Petrus, dat je geloof niet ten onder zou gaan. En dan zeg je, oh, dat zou ik willen dat Jezus voor mij bad. Nou, geweldige nieuws. Jezus is in de hemel en hij pleit voor ons. Staat er in Romeinen en volgens mij in Hebreeën ook. Romeinen 8 in ieder geval. Hij pleit voor ons. Jezus op dit moment, dat kunnen we ons bijna niet voorstellen, maar Jezus bidt voor ons. Weet je, als hij nu bidt, dan moet hij geloven dat er kracht in zit. En ook in de geschiedenis. Degene die mijn boekenkast een beetje kent, weet dat ik aardig wat biografieën heb liggen. En ik geniet van biografieën, omdat je ziet dat God werkt in levens van hele simpele, eenvoudige en gebrekkige mensen. Maar als je dat leest, dan zie je dat alle mannen en vrouwen die gebruikt zijn voor opwekkingen, voor reformaties, voor zendingswerk, voor evangelisatiewerk. Alle mannen en vrouwen die gebruikt zijn, waren allemaal mannen en vrouwen van gebed. Ze verschilden op honderden fronten. Theologisch, calvinistisch, arminiaans, charismatisch, volledig, ja, bijna anti-charismatisch. En ze worden gebruikt, waarom? Omdat het mannen en vrouwen van gebed zijn. En wat zou er gebeuren als dat bij ons zou landen in onze harten? Dus mijn vraag, hoe zit het met jou? Weet je, stel dat ik de vraag zou zeggen, je hoeft niet hard op te antwoorden. Stel ik zou je nu zeggen, hoe is je gebedsleven? Hoeveel gebedsverhoringen zie jij in je leven? Wat zeg je dan? Is het geweldig? Wat een kracht is er in God? Of ben je dan een beetje beschaamd en zeg je ja? En het is een beetje misschien pijnlijk, confronterend. Maar voordat we naar hoe gaan we dan bidden gaan, moeten we wel dit recht hebben. Dat er misschien iets moet veranderen. En bij mijzelf, wat ik zeg, ik steek mijn hand in eigen boezem. Bij mij heeft God veel moeten snoeien en gegarandeerd gaat hij dat verder doen. Dus het is niet alsof ik, oh ja, ik ben hier de bidder en jullie niet. Dat is helemaal niet mijn hart. Maar ik hoop dat we het echt ter hand nemen. Het is echt een wapen. Weet je, in Efeze 6, de wapenrusting. Elke preek die ik heb nageluisterd over de wapenrusting, noemt 7 wapens. En dan stoppen ze. En dan staat er als laatste, en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En dan doen ze alsof daar een punt staat. Maar als je de HSV leest, staat er geen punt, maar een komma. Terwijl u bij alle gelegenheid voor alle heiligen met alle volharding bidt. Dus gebed hoort bij de wapenrusting. Dus hoe geweldig zou het zijn als we voor de broeders die dingen die zonde hebben gedeeld of die in geestelijk weer zitten. Dat we zeggen, weet je wat, het is mooi dat we een bemoediging hebben vanuit het woord. Mooi dat we een stuk waarheid brengen of wat dan ook. Wat als we gezamenlijk op de knieën gaan bidden en vasten voor overwinning. Zou dat niet veel bewerken in het koninkrijk? Hoe zit het met jou? Een quote die ik tegenkwam. En ik vond het mooi. Dus we moeten God toestaan ons te leren dat hij graag gebeden beantwoordt. Hij verheugt zich om onze gebedsverzoeken te horen. En hij geniet ervan deze te verhoren. Het is in een boek en er staat geen schrijver bij dat boek. Maar ik vond hem zo mooi. Waarom? Omdat het me eigenlijk confronteerde met mijn beeld van God. Weet je, zie jij, er staat dat God een goede vader is die goede gaven geeft aan zijn kinderen. Er staat dat God niet alleen zijn zoon wilde geven wat al overvloedig is, maar met hem alle dingen, Romeinen 8. God wil geven. Hij geniet ervan om ons te zegenen. Omdat dat zijn karakter is, wat jij ook zei. Het is zijn goedheid, het is niet iets wat hij doet. Vandaag kies ik ervoor om goed te zijn. Hij is goedheid. Weet je wel, hij stroomt over. Maar de vraag is, geloof jij dat? Geloof jij, hij verheugt zich om onze gebedsverzoeken te horen en hij geniet ervan deze te verhoren. Ja. Ik vond het mooi, dus ik deel hem. Dit is wat we gaan doen. Je denkt, waarom praat je nu inmiddels al zo lang, terwijl we nog geen tekst hebben gelezen. Nou, ik heb er een paar gequote, maar laten we lezen. Nehemia hoofdstuk 1. En daar willen we 6 punten uithalen. En wees gerust, ik zal geen 20 minuten per punt doen. Ja, precies. Laten we lezen. Nehemia hoofdstuk 1 vanaf vers 1. En daar staat de woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de maand Kisleu. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar in de Engelsen stond er iets in die richting. Dus het gebeurde in de maand Kisleu in het 20e jaar toen ik in de burcht Susan was. Dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren en naar Jeruzalem. Zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende. En wanneer het over grote ellende gaat in het Oude Testament, gaat het heel vaak over armoede. Dus dat is goed om te weten. Dus hier waarschijnlijk, het gaat ook over de strijd, maar ook over armoede waarschijnlijk. En in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en onzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Namelijk, als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover wat we willen lezen. En we zien hier Nehemia. En Nehemia breekt hier zo. Hij wordt bewogen, daar gaan we zo naar kijken. Maar waarom werd hij bewogen? Waarom werd hij geraakt? Waarom ging hij bidden? Hij hoort nieuws. En wat is hiervoor gebeurd? Jeruzalem. Nou, we zeiden het al, de tempel is herbouwd. Geweldig, er zijn mensen teruggegaan naar Jeruzalem. Jeruzalem wordt weer bewoond. Wat we niet in de Bijbel zozeer zien staan, maar wel uit Ezra kunnen opmaken, is dat er een soort van muur herbouw was geweest. Maar dat het niet echt een dikke muur was, maar gewoon, ja, bij wijze van spreken, een houten muurtje. Ik weet niet precies hoe het eruit zag, maar niet heel wat heftigs, maar een soort van muurtje. En het klinkt alsof God is met het herstel bezig. Geweldig, God is een herstel aan het brengen. En dan komen de mensen terug uit Jeruzalem. En Nehemia die vraagt, hoe gaat het in Jeruzalem? En ik kan me voorstellen dat hij verwacht had, dat hij zou horen, geweldig, God is bezig met herstel. Weet je, geestelijk opwekking uitgebroken, fysiek, de muren zijn herbouwd, waardoor de bescherming is. Want muren en poorten staan voor bescherming. Dus bescherming voor uw vijanden, bescherming voor rovers. Ik kan me voorstellen dat hij wilde horen dat voorspoed omhoog is gegaan. Want je ziet dat als in Jeremia, als God zegt dat er een herstel komt. Dat hij ook spreekt over een financieel herstel. Zouden wij zeggen dat er een herstel wordt dat alles tot bloei komt. Ik kan me voorstellen dat Nehemia dat in gedachten had. Maar wat hoort hij? Geen rijkdom, maar armoede. Geen dikke muren en een volk wat beschermd wordt. Maar poorten die verbrand zijn, muren die kapot gemaakt zijn. Geen opwekking, maar eerder smaad en tegenstand en strijd. En het breekt zijn hart. Dat is mooi. Dat is mooi. Hij wordt geraakt in zijn hart. En waarom? Nou, ik denk één. Omwille van de mensen die daar wonen en het volk waar hij zelf bij behoort, het volk van God. Maar je ziet ook dat hij als hij bidt in vers 9 aan het eind, zegt hij ook dat het de plaats is die God gekozen heeft om daar zijn naam te laten wonen. God heeft zijn naam verbonden aan Jeruzalem. Dus als Jeruzalem aan gruzelementen ligt, is het eigenlijk Gods naam, Gods eer die te grabbel is gegooid. En dat breekt hem, deze twee dingen. Zowel, ben ik wel aardig van overtuigd, dat het één de mensen was, maar ook dat Gods naam niet geëerd wordt door een kapot Jeruzalem. En hij breekt, hij wordt geraakt in zijn hart. En je ziet dat in vers 4. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en ik begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw. Nou, het woordje rouw, dat kennen we wel als iemand overlijdt. dan ben je daar, en het is iemand die je echt lief hebt, dan ben je daar dagen kapot van. Het houdt je constant bezig, het breekt je hart en er is een gevoelens van, nou, wanhoop is misschien niet het goede woord, maar een diepe nood en een verlangen dat het anders was en een pijn die verwerkt moet worden. En dan gaat hij voor het aangezicht van de God van de hemel vasten, dus stoppen met eten. Ik weet niet of hij ook stopte met drinken, dat staat er niet bij. Maar hij stopte met eten en hij bad. En dit is waar voorbeden voor situaties, voor mensen begint. Het begint in je hart. Dat je hart bewogen wordt. Dat je hart gebroken wordt. Dat je, we zouden zeggen, binnen hartkrij zeggen ze dat er een last van God op je hart gelegd wordt. En de vraag is, ken je dat? En ik, om dan eerlijk te zijn, er zijn natuurlijk al een paar mensen die dingen beleden hebben. Dit is iets wat ik niet echt herkende meer. Ik weet vroeger wel. Vroeger werd mijn hart nog wel eens bewogen, maar dit was zo lang geleden. Totdat ik bezig was in voorbereiding en punt voor punt aan het doorworstelen was. En dat ik me bedacht, ik zou dit mij raken? Het zou me niet raken. Weet je, als ik dit zou horen, dat zou me niet geraakt hebben. En ik las een boek over gebed. En toen zei die man, die zei, als dit je niet raakt, vraag God erom. Dus ik ben dat gaan doen. Ik heb gezegd, Heere God, heel veel dingen raken mijn hart niet. Er zijn mensen om me heen en die gaan verloren. En dat betekent, wat dat betekent is dat ze naar de hel gaan. Voor eeuwig. En het raakt mij niet. Of beperkt, het raakt me een beetje. En uw naam wordt niet geëerd in hen. En dat raakt me eigenlijk beperkt. En er zijn mensen om me heen, gelovigen. Nou, we hebben een paar mensen gehoord met strijd. En ergens doet het wat, maar zeer beperkt. En dat hoort niet. Heren, als u wilt dat ik ga bidden voor hen, dan moet u iets aan mijn hart gaan doen. Dan moet u een last op mijn hart gaan leggen. Dan moet u mijn hart gaan grijpen met die nood. En het geweldige is dat God het ook doet. Dus ik wil, als je hier zit, voel geen condemnation, dat is het Nederlands woord. Veroordeling. Voel geen veroordeling van, oh, je hebt niet genoeg last en je bla bla bla. Maar vraag God er simpel om. Heere God, ik heb gewoon, mijn hart is hard, mijn hart is kil, koud geworden. Geef mij een last voor waar uw hart voor brandt. En God wil dat doen. En God wil je ogen openen. En hij deed het hier bij Nehemia. En Nehemia gaat bidden. Dus het eerste, zijn hart wordt bewogen. En dan gaat hij verder in vers 5. En Nehemia die zegt, och Heere, daar staat de naam van God. God van de hemel, de grote en onzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Dus wat hij hier doet, en daar begint hij zijn gebed mee, hij begint met God, wie God is. Hij benoemt wie God is, hij eert God aan het begin van zijn gebed. Hij zegt, hij noemt allerlei dingen, hij noemt Gods eigen naam, Heere, Yahweh. De God die is, de enige. Hij zegt, hij is God van de hemel. Hij is de grote en onzagwekkende God. En hij is de God die het verbond in acht neemt. Dat is dat die trouw is aan zijn woorden. En die goede tieren is, voor die hem lief hebben. Die goede tieren is. En het woord goede tieren is een superrijk woord. Er zit genade en barmhartigheid en vriendelijkheid en welwillendheid in en goedheid in. Dat zit allemaal verpakt in het woord. Er is geen Nederlands woord voor dit Hebreeuwse woord. Dus hebben ze er een woord voor bedacht, goede tieren. Maar het is heel diep woord, vol van goedheid, een overstromende goedheid. En dit is wat hij in gedachten neemt. En dit is wat hij uitspreekt. U bent dit. U bent aan de ene kant de Almachtige, zou je kunnen zeggen. Dus ik ga nu bidden en u bent de Almachtige. Dus het is appeltje eitje voor u om dit te verhoren. En aan de andere kant, u bent goed, vol van goedheid. Dus u wilt ook het goede doen. En dat is mooi. En ik weet dat verschillende mensen de afgelopen jaren ergens zijn gaan inzien dat het zo rijk is om, wanneer je gaat bidden, in herinnering te nemen wie God is. Om na te denken over wie God is. Want vaak komen we bij God met een gigantisch probleem. En dan hebben we een beeld. Dit grote probleem is veel groter dan God, bij wijze van spreken. Of, ik heb een gigantisch probleem, maar ja, wil God wel helpen? En wat als je het omdraait en je gaat nadenken, oké, ik heb hier een groot probleem, maar deze God die ik dien, die is zo miljoenen keren groter. Weet je, het is hij sprak een paar woorden en alle planten ontstonden. Hij sprak een paar woorden en alle planeten, alle miljarden planeten en sterren ontstonden. Een paar woorden. Als hij dat kon tegen de planeten, dan kon hij echt wel zeggen in een paar woorden. Ik wil dat, en dan vul een naam in, bevrijd wordt. Ik wil dat tot geloof komt. Ik wil dat opwekking uitbreekt. Weet je, ons probleem is vergeleken met Gods almacht. Peanuts, makkelijk, een makkie voor God, zou je zeggen. Maar als je dat bedenkt, dat gaat geloof geven, dat gaat je gebed veranderen. Als je ziet hoe groot God is. Maar goed, als God groot is, weet je, moslims geloven ook dat Allah groot is. Alleen, zij hebben geen enkel geloof in hun gebed. Ze dreunen wat op. Maar er kan geen geloof zijn, want ze geloven niet dat God goed is. Niet werkelijk goed is. Niet genadig. Ze zeggen wel, hij is de barmhartige, maar wat dat... Ja, je weet het nooit zeker en ja, wil die met nietige mensen zoals ons te maken hebben. Maar wij mogen weten dat onze God niet alleen almachtig is, God is die regeert, maar dat hij ook voor ons is. Dat hij ons wil zegenen en het goede wil geven, omdat dat zijn karakter is. En als je dat in herinnering neemt, deze twee dingen, en je gaat bidden, dan zijn die zogenaamde grote problemen, zijn kleine probleempjes. En dan kun je bijna gaan bidden van, Heere, ik bid u dat u dit wegneemt. Of dat u dit verandert. Maar je kunt gelijk gaan danken. Want je mag ervan uitgaan dat God, als het zijn wil is, dat hij het gaat doen. En als het iets is waar je bijvoorbeeld in de Bijbel ziet. Dus als je bidt voor overwinning over zonde. Is het Gods wil dat jij overwinning over zonde hebt? Ja, de schrift is daar super duidelijk over. Hij wil je bevrijden. Dus als jij gaat bidden daarvoor tegen deze almachtige God. Deze goede God die jou vrij wil zetten. Dan mag je hem ook gaan danken voor de overwinning die gaat komen. Kijk, misschien dat het een worsteling is. Ik zeg niet dat dat niet gebeurt. Maar God staat aan je zijde. Hij is niet tegen je. Hij is voor je. Dat geeft zoveel vreugde en zoveel geloof in het gebed. Hij is de Heere, de God van de hemel, de grote en onzagwekkende God. Die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt. Voor die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. En misschien dat je daarbij vastloopt, dat je zegt zijn geboden in acht, maar dat heb ik niet gedaan. Nou, wees gerust, daar komen we zo. Maar ik zal je geheim vertellen, Nehemia heeft dat ook niet gedaan. En Israël ook niet. Tegenovergestelde, Israël heeft gouden beelden aanbeden. Waaronder de Baal en allerlei andere goden. Waarvan sommige goden die ze aanbaden, daar wierpen ze kinderen op het altaar. Sommige goden die ze aanbaden waren, deden zulke gruwelijke dingen dat ik het niet durf te zeggen hier zo wat ze deden, omdat het gewoon te smerig voor woorden is. En voor hun was er hoop. Dus is er voor ons helemaal hoop, zeker nu wij in een nieuw verbond leven waar Jezus bloed krachtig genoeg is om je volledig te reinigen. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ik loop een beetje op de zaken vooruit. Maar het is zo mooi, dat is zo goed nieuws. Dus dan... Maar dan komen we bij de derde. En de derde, die vind ik erg belangrijk om te noemen, omdat we hebben het op een jongerenavond erover gehad. Derde is blijven bidden, met volharding bidden. We hebben het met een jongerenavond over gebed gehad en ik hoorde een aantal jongeren zeggen, en ook ouderen moet ik dan eerlijk zijn, die zeiden, we hebben heel vaak gebeden voor bijvoorbeeld voor de redding van iemand en na 5 keer bidden of 10 keer bidden gebeurde er helemaal niks. En toen heb ik het maar opgegeven. Dan ben ik maar gestopt. Weet je, dan, oké, dan wil God dat blijkbaar niet. Of als je iets vromer zegt, misschien dat mensen met calvinistische wortels dit zouden zeggen. Nou, dan was het blijkbaar niet Gods soevereine wil. Weet je, en dan kunnen we het weer even rust laten. We hebben geen, het is niet gedaan, maar ja. Weet je, het is niet Gods wil. Maar het mooie van de Bijbel vind ik, dat de Bijbel zo niet spreekt. Dat de Bijbel niet, als we bidden en we krijgen geen verhoring, dat de Bijbel niet zegt... Krijg je geen verhoring, dan mag je zeker weten dat het niet Gods wil is. Ga maar lekker verder. Weet je, dat zegt de Bijbel niet. Tegenovergestelde. Hier zo zie je dat Nehemia dag en nacht gaat bidden. In vers 6 zie je dat. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar. Dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. En dat dag en nacht, dat zie je in de Bijbel heel vaak voorkomen. En dat betekent... Constant. Elke keer als die bidt, of elke keer als die even een momentje rust heeft, gaan zijn gedachten hierheen en bidt hij hiervoor. Hij blijft bidden en hij blijft bidden. En Jezus zelf zegt, je hoeft het niet op te zoeken, maar ik zoek het even snel op, in Lucas 18, zegt Jezus zelf, en ik denk dat Jezus woorden hier in ons midden toch krachtig genoeg zouden moeten zijn om te accepteren dat het waar is. Sowieso als het in de Bijbel staat, maar als Jezus het zegt, dan moet het helemaal ons tot stilheid brengen. En dan zegt hij, en hij sprak een gelijkenis tot hen, tot zijn discipelen, met het oog daarop dat men, nou dan horen wij bij men, dat een ieder altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En dan gaat hij gelijkenis doen over een vrouw, een weduwe, die voor een goddeloze rechter staat. En ze wil recht, ze wil iets krijgen van hem, maar die rechter die is goddeloos. En die denkt, ik heb helemaal geen zin in die oude vrouw. Ga weg man. Maar zij komt nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En deze man stuurt er steeds weg. En nog een keer, en op een bepaald moment denkt hij, ja nu moet ik het echt gaan doen, want dadelijk slaat ze me in het gezicht. Dat is een gelijkenis die Jezus geeft. Ik heb het niet bedacht, Jezus heeft hem bedacht. En Jezus zegt, kijk eens naar deze rechter, als zo'n goddeloze rechter al zou luisteren, hoeveel te meer dan God. En dat is mooi. Maar ook met de wapenrusting die ik noemde, Efeze 6, bidden met alle volharding. Colossense 4, dat we sterk moeten aanhouden in het gebed. En zo zie je keer op keer, zie je aanhouden in het gebed, blijven bidden totdat God verhoring geeft. Hoe lang moeten we bidden? Want dat is dan een vraag waar die opkomt. Hoe lang moeten we bidden? Nou, volgens mij zijn er twee opties. 1, totdat God verhoort. Of 2, totdat God laat zien, dit is absoluut niet mijn wil. Volgens mij, tenminste dat is voor mezelf, dat is de maatstaf die ik nu gebruik, is, ik blijf bidden totdat God laat zien, stop maar. En dat kan. God zei tegen Jeremia dat hij moest stoppen met bidden op een bepaald moment. Of misschien dat je de Bijbel leest, dat je bidt voor iets, dat je hier zit en dat je veel gehoord hebt van het welvaartsevangelie en dat je dat zou geloven. En dat je aan het bidden bent voor een kasteel met 100 bedienden, 3 Ferraris voor, zwembad eronder en mooie fonteintjes en al dat soort onzin. Dat je daarmee bezig bent en dat je, terwijl je hier zit en je hoort dat het welvaartsevangelie een dwaling is, en dat je de Bijbel leest, denk van, nou die gast in Christengemeente Ermelo, die snappen er niks van. En dat je aan het kijken bent en denkt, hey, maar Jezus was arm, de apostelen waren arm. De eerste gemeente, of de gemeente in Handelingen, Nieuwe Testament, die zijn arm. Oh, misschien is dit niet Gods wil. En dat je tot overtuiging komt, nee, rijkdom is niet per se Gods wil. Dan kun je zeggen, oké, nou laat ik maar stoppen met bidden voor het kasteel, voor de dure auto's en dat soort dingen. Maar anders, als God het niet laat zien, en het is een nood die jij hebt, of die mensen om je heen hebben, mag je vrijmoedig bidden en blijven bidden. Ik denk dat dit een hele belangrijke voor ons is. Ook, zeg maar, ik heb wel gesprekken gehad met mensen die, ook binnen de gemeente, die ergens wel zeiden van, oké, ik heb voor iets gebeden, maar ja, ik bid voor de redding van iemand, gebeurde niet. En wat ik zei, dat het Gods soevereine wil was, dat hij niet wilde redden. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Heeft God aan jou geopenbaard op mysterieuze wijze, Piet, ga ik niet redden. Weet je, als je dat niet hebt, er staan heel veel teksten in de Bijbel dat God welwillend is om mensen te redden. Bijvoorbeeld. Dus blijven bidden. Dit is echt wel wat ik, waar ik ook op wil aansporen. Blijf bidden. Kijk even hoe lang ik bezig ben ondertussen. Ik wil niet dat jullie helemaal opraken. Oh ja, ik moet opschieten. Belijden van zonde, volgende punt, en bekering. Er staat in Jesaja 59, vers 1 en 2, dat God wil verlossen, maar daar staat er ook, maar uw zonden zijn het die scheiding maken tussen u en God. En als je dat vers neemt en je zou de rest van de Bijbel vergeten, dan is er geen hoop. Weet je, wie heeft hier niet gezondigd? Als iemand dat zegt, op dat moment lieg je, dus ben je sowieso in zonde. Maar wij hebben gezondigd, allemaal. En niet 1 keer, niet 2 keer, niet 100 keer, niet 1000 keer. Nee, ik denk dat de teller echt wel in de miljoenen loopt. Zo niet hoger. En Nehemia beseft dit. Hij zegt in vers 6, ik belijd de zonde van de Israëlieten. Maar dat klinkt nog een beetje op afstand. En dan zegt hij, die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u bedorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Hij beleidt zijn zonde, hij is heel eerlijk. En vandaag hebben we het gehoord, een paar mensen die heel eerlijk zijn geworden voor ons. Maar in ieder geval, hij wordt heel eerlijk voor God. Hij gaat niet rond tegen iedereen zeggen, jongens, moet je eens horen, ik ben zondaar. Nee, hij gaat naar God toe en dan zegt hij, God, ik heb tegen u gezondigd. Wij hebben tegen u gezondigd. En hij gaat zijn zonde belijden. En niet alleen belijden, want hij quote daarna een tekst van Mozes, die aan Mozes, of eigenlijk meerdere teksten. En dan spreekt hij over bekering. Als zij zich bekeren, dat God dan ook zal verhoren. Dus in zijn belijden zit ook een stuk bekering. Hij weet, niet alleen met mijn mond belijden, maar ook met mijn hart. Heer, ik heb er spijt van, ik heb berouw, ik wil het niet meer. Dat is wat zijn hart is. En het is zo mooi, 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en ons te reinigen van een beetje ongerechtigheid. Oh nee, daar staat het niet. Van alle ongerechtigheid. Als wij onze zonde belijden aan hem, niet per se aan elkaar, maar aan hem in ieder geval, dan is hij getrouw om dat weg te wassen. En wij leven nu in de tijd dat de Heer Jezus gestorven is. Wij hoeven niet naar een tempel toe om daar met een schaap heen te gaan en dat te laten slachten of een duif of wat dan ook. Wij hebben het bloed van Jezus wat altijd toereikend is. Als wij gezondigd hebben, al heb je net gezondigd. Al heb je net in je gedachten op een of andere manier gezondigd. Als je nu belijdt aan God, Heere God, vergeef mij, ik heb er berouw van. Ik wil het zo niet. Op dat moment het bloed van Christus reinigt van alle ongerechtigheid. Dat is toch heerlijk nieuws. Je hoeft niet 1000 keer vergeving te vragen. 1 keer. En het is weg. Kijk, en Satan die gaat nog wel komen. Die zegt, ja, maar hij gaat jou echt niet vergeven. Hè? Hij kun je gewoon zeggen, ga weg Satan in Jezus naam. Zijn bloed is krachtiger dan jouw leugens. Ga weg. Weet je, het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Van alles. Ook jouw smerigheid. Ook Nehemia's smerigheid. En zelfs de smerigheid van Israël. Van al die afgodendienst. Het is zo rijk. God wil vergeven. Maar we moeten wel belijden. En echt belijden. Ik heb eens een gesprek gehad met iemand die zei, weet je, als je gewoon belijdt, dan is het goed. Dus ik heb nu iets gedaan, vergeef mij. En dan ga ik gewoon verder in die zonde. Ja, dat kan niet natuurlijk. Dat snappen we. Hè? Er moet wel een echtheid zijn. Je moet wel, als je zegt van, nou ja, ik belijd deze zonde, maar ja, eigenlijk zou ik nog steeds doen, ik ga het gewoon door. Dat is niet belijden, dat is liegen, dat is wat anders, dat is niet belijden. Belijden is, Heer, ik heb er spijt van, vergeef mij. En als je zo komt, God zal je niet uitwerpen. God wil vergeven en wil genadig zijn. Beloftes. Hij quote hier, dat zei ik al, uit Mozes, meerdere tekstgedeeltes in vers 8 tot en met 9. En hij gaat met de beloftes naar God. En ik heb dit zo krachtig ervaren in mijn eigen leven, dat ik ben op een bepaald moment begonnen om elke keer als ik bid voor iets, te zoeken in de Bijbel naar een belofte die mij helpt om ervoor te bidden. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nogal zwak in het gebed. En ik heb echt hulp nodig. Alle hulp die ik kan gebruiken om te bidden, die neem ik aan. Nou, die beloftes, die zijn zo'n hulp voor mij. En ook voor Nehemia blijkbaar. Want soms kun je bidden en dan denk je, ja, maar wil God het wel werkelijk? Maar als hij het zwart op wit heeft gezegd, dan kun je naar hem toe gaan als het ware en zeggen, Heere God, u zegt het zelf. Ik heb het niet bedacht, u zegt het zelf. Op basis van wat u heeft gezegd, kom ik. Geef mij dit, want ik heb het nodig voor uw koninkrijk. O Vader, geef het aan mij, want ik heb het nodig. Of die persoon heeft het nodig. Gaan met de beloftes. En als je een krachtig gebedsleven wil hebben, zijn de beloftes van God echt belangrijk. En het is zo belangrijk dat we daarom de Bijbel lezen. 1, om God te kennen, maar ook te zien wat hij wil geven. Wie hij is. Nou, als laatste punt, en dan heb ik nog een paar hele korte gedachten. En ik heb er een woord bewijsbaar. En dat was omdat ik was zo goed bezig met de B's. Ik denk, ik wil die laatste ook een B hebben. Bewijsbaar. En ik bedoel ermee dat hij heel concreet is. En dat zie je in hoofdstuk 2. We hebben nu geen tijd voor om dat te lezen. Maar hij is heel concreet wat hij wil. Want wat wil hij gaan vragen? Hij is schenker van de koning. En hij wil aan de koning vragen, wilt u mij zenden naar Jeruzalem om mee te helpen met de opbouw van Jeruzalem? Nou, dan zeg je, oké, prima. Had hij gewoon kunnen vragen, hoef je niet per se voor te bidden. Nou, de situatie is een beetje anders. Hij was schenker van de koning. Dat betekent dat hij voor de koning de meest betrouwbare man was die de koning kende. Waarom? De schenker die toetst al het eten en drinken of het niet vergiftigd is. En dat gebeurde in die tijd heel veel, dat koningen vergiftigd werden. Dat betekent, je moet iemand op die post hebben die je echt vertrouwt. Want anders gooit hij iets door je eten of staat hij toe. Dus deze koning vertrouwde op Nehemia. Nou, dan ga je vraag stellen, koning, zend me naar Jeruzalem. Wat heeft die koning nou met Jeruzalem? Want even heel plat gezegd, wat boeit Jeruzalem hem nou? Ja, maar hallo, jij bent mijn meest betrouwbare man. Ik ga je echt niet uitzenden, ik heb je nodig. Dus dat is een probleem. Nog een probleem. Hij was een dienaar van de koning en die mochten niet zomaar naar een koning gaan en zeggen, hallo, ik wil even wat vragen. Mag ik? Dat deed je niet. Als je dat deed, dan ging je kop eraf. Dat was het einde van je leven. Dat is een aardig probleempje. Dan nog een probleem. Je zou kunnen zeggen, ja, dan kan hij een beetje laten zien van, nou, dan vraagt hij het niet, maar gaat hij een beetje ongemakkelijk wachten, net zolang totdat de koning zegt, is er iets? Dan mag je wel je vraag stellen. Nou, dat was het volgende probleem. Dat mocht niet. Je moest altijd vreugdevol zijn in nabijzijn van de koning, als in ieder geval als de koning vreugdevol was. En je moest, ja, je mocht niet laten zien wat je zelf dacht. Je was een dienaar van de koning. Het draaide niet om jou. Als je het wel deed, kop eraf. Dus hij heeft best een uitdaging. En dus bidt hij heel concreet. Heren, geef me, dat zie je later, geef me genade bij deze man. Geef dat hij, op een of andere manier, hoe weet ik niet, maar dat ik dit kan gaan vragen en dat hij het ook gaat geven. Nou, het mooie, het gebeurt ook. En dat is even één tekst die ik lees. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Hij bad heel concreet, dit heb ik nodig. God gaf het. En daardoor kon hij getuigen naar anderen toe. God gaf ze mij. Gods hand was op mij. God was met mij. God werkte. En het is zo krachtig in het gebed als je... Kijk, het is goed om te bidden. Heere, werk met uw geest in ons midden. Dat is een mooi gebed. Goed gebed. Bid het vooral. Maar hoe ga je dat bepalen? God werkt altijd met zijn geest. Weet je, dus het is mooi als je dat bidt als het je verlangen is. Maar als jij gaat bidden, Heere, geef dat Wijnand dat hij binnen de tijd blijft. Stel dat je dat had gebeden, had geholpen. Maar stel dat je dat had gebeden en ik had het gedaan, dan had je kunnen zeggen, wow, dat, nou, bijna, het is een wonder. Maar dan, maar dan had je iets concreets, iets bewijsbaar, waar je kon zeggen, God heeft echt mijn gebed verhoord. Als jij bidt voor de redding, kijk, je kunt zeggen, Heere, red de hele wereld. Ja, dat is een beetje abstract. Hij redt altijd mensen. Maar als jij bidt voor een vriend en je zegt, Heere, geef me deze week een open deur, zodat ik kan spreken met die persoon over het evangelie, en God doet het, dan kun je hem danken en je geloof gaat groeien, want je ziet, God heeft mij geholpen. Weet je, als je meegaat met evangelisatiewerk en zit in elkaar zoals ik, dat je een hekel hebt om mensen aan te spreken die je niet kent, en God geeft je vrijmoedigheid en vreugde om dat te doen, omdat je erom gebeden hebt, dan mag je ze, ja, dan kun je God danken, zeg, Heere, God, ik heb het niet, maar u had het wel, dank u wel. Soms moeten we, denk ik, iets meer, ja, vrijmoedig bidden. En bidden voor dit, ja. En misschien onszelf wel in een situatie brengen waar je echt Gods hulp echt nodig hebt. Dat het, zoals het gezegde is, misschien een beetje raar gezegd, maar pompen of verzuipen. Dat je op een plek komt dat je echt zegt, als God nu niet doorkomt, ik ga op straat staan, maar ik durf het niet. Als God nu niet helpt, gaat het nooit goed komen. Want dan ga je iets proeven van wat God gaat doen. Dat je zegt, ik wil met iemand over het evangelie delen op mijn werk of op school, maar ik durf het niet. Heere, help mij. En je gaat, ook al weet je niet wat je moet zeggen. En het ging. Wow, dank u wel God. En je hebt gelijk God iets om te danken, maar je geloof groeit dan ook. Dus bid ook bewijsbaar. Je mag echt wel ook bidden, Heere, red mijn hele vriendengroep. Dat is echt goed. Of werk met uw geest, mooie gebeden. Maar zijn er ook concrete gebeden die God echt concreet kan verhoren? Ja. Eén tekst om af te sluiten. Je hoeft hem niet op te zoeken. In Jesaja 59 vers 16 zegt God dat hij op zoek was naar een voorbidder. Maar dat hij die niet kon vinden. En toen heeft hij de Heer Jezus gebracht. Het gaat over de Heer Jezus. Maar God was bedroefd, staat er, omdat er niemand was om voorbeden te doen. Dat betekent dat hij blij is met voorbidders. Met mensen dat we gaan bidden voor elkaar en voor situaties. Dat hij er blij mee is. Vraag, wil jij God blij maken? Denk het wel. Zullen we dit wapen ter hand blijven nemen en misschien wel erin gaan groeien? meer tijd vrijmaken. Misschien leren. Ik hoop dat er punten tussen zijn waar God met je gesproken heeft, maar dat je gaat leren dat je zegt, ik heb het nu niet misschien, voel je niet schuldig, maar beleid het en groei. Maar dat we gaan zien, God heeft ons een machtig wapen gegeven, niet een laatste redmiddel. Oh, ik heb dit en dit en dit geprobeerd, laat ik nu nog maar bidden, wie weet helpt dat. Nee, bidden op de voorgrond, Satan valt me aan, laat ik eerst bidden, want dit is het machtigste wapen wat ik heb in mijn handen. Ik hoop dat dat ergens overgekomen is. En daar wil ik voor bidden. Laatste slide. Wat zal er gebeuren als wij voortdurend, volhardend uitroepen tot God? Wat gaat er gebeuren? Wat gaat God bouwen door ons heen wanneer wij gaan bidden en pleiten? En ik hoop en ik geloof grote dingen. Dus daar wil ik voor bidden. Vader in de hemel, we hebben zoveel gehoord en ik merk dat het hier warm is. Heren, en ik kan niet overbrengen wat ik zou willen. Omdat dat, ja, dit zijn dingen die niet een fysieke mens kan overbrengen. Maar ik bid dat u door uw Heilige Geest ons leert om te bidden. Want wij weten niet wat we bidden moeten zoals het behoort. Maar u wil door uw Geest zelf door ons heen pleiten en bidden voor de heiligen. Heer, we hebben u zo nodig. We zijn zo afhankelijk. En ik bid dat u ons helpt om mannen en vrouwen, jongens en meisjes te worden van voorbeden. Dat we dit machtige wapen meer gaan hanteren en erin gaan groeien. Heer, elke opwekking kwam door gebed. Elke reformatie werd mede ondersteund door gebed. Elke zendingswerker die vruchtbaar is geweest was een man van gebed. Hoe zouden wij een andere weg kunnen kiezen? O God, wees ons genadig en stort de geest van gebed ook in ons hart uit, in onze levens uit en in de gemeente. Heer, dat de bidstonden niet iets is wat een gewoonte is. Dat ons bidden thuis niet iets is wat we uit gewoonte doen, maar dat het levend en krachtig is. Ik bid u voor ontferming daarin en dank u dat dit ook uw hart heeft. En dat ik daarom ook kan danken dat u hier een werk doorheen gaat doen. Geprezen zij uw heerlijke naam. Halleluja. Amen.